Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché met Radio 1-collega Jan Houtekiet. Volgende week trapt hij het af bij Radio 1 om vervroegd van zijn pensioen te genieten. Want radio maken is een zwaar beroep, voorlopig toch. Alles wees erop dat hij pianist zou worden, maar een column over de 1000ste verjaardag van Brussel gooide roet in het eten. De legendarische radiobaas Jan Schoukes vroeg hem destijds om het stukje te komen voorlezen. En zo komt het dat u als luisteraar deze man bijna 40 jaar op de openbare omroep hebt moeten dulden. Eindelijk wordt u verlost van zijn taalpurisme, zijn gebrek aan tijd om mensen te laten uitspreken en zijn haat-liefdeverhouding voor Limburgers. Wat hier zal overblijven is een diep zwart gat, radeloze collega's, huilende bazen. Want wat moet deze zender zonder deze man die 7 dingen tegelijk kan? En vooral, wat gaat hij zelf doen te midden dat zwarte gat? Dit is Touché met Jan Houtekiet. Goedemiddag.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots, des mots. Comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. N'aie pas peur.
Kom à la radio, Jan Houtekiet. Ik dacht dat ik je hier wel een plezier mee kon doen.
Ja, als je het mocht zeggen. Des mots, tout juste un peu de bruit. En als je dan, zoals we nu aan het doen zijn, terugblikt op 40 jaar radio. Dat is het ook maar, hè. Het is ook maar, het is wat het is. En het is heel vluchtig per definitie. Want je hebt nu wat dingen uit het archief gehaald. Maar per definitie bijna is radio vooral een vluchtig medium, natuurlijk met het herbeluisteren en zo. Kan er nu wel meer, maar het is lucht.
Maar deze man is minder lucht dan zou durven vermoeden. Hoe belangrijk is Marc Moulin voor jou geweest als ontdekking, als man?
Hij was mijn gids. Eind jaren 60 of begin jaren 70 was er een avondmuziekprogramma. Een beetje zoals het programma dat ik, waarmee ik begonnen ben op BRT1 toen nog. En dat heette Cap de Nuit. En dat heeft ook nog King Kong geheten. En Marc was daar, dat was een avondprogramma, ik denk van 10 tot 12 of zo. En Marc was daar de presentator van, had een heel eclectische, mag ik wel zeggen, smaak. Dat ging van meer rock en pop dingen naar jazz, naar wat progressieve rock of wat daarvoor moet doorgaan. En hij deed dat met een rust, met een kennis van zaken, met een gezag, met een minimum aan informatie en aan opinievorming. Hij zei niet van, dit is heel goed. Hij ging niet in de enthousiasme-modus, maar hij gaf je mee wat je moest weten, wat hij vond dat je moest weten, en voor de rest moest je het zelf maar uitzoeken. En dat was natuurlijk, dat was letterlijk onder de dekens. Ik wilde niet dat mijn ouders wisten dat ik, die dachten dat ik aan het slapen was, ik was naar de radio aan het luisteren. En dat was Marc Moulin, dat was de soundtrack. En dan later, Radio Cité in de jaren 70, radio zoals we hem hier nog nooit gehoord hadden, die hij in Amerika was gaan halen, de meer stadsradio, urban radio, wat zwarter van muzikale toon ook, van sonoriteit in het algemeen. En dan zijn eigen gigantische muziekcarrière, eerst met zijn band die Placebo heette, dan een aantal solo dingen en dan de drie laatste albums die hij gemaakt heeft voor Blue Note. En dat is toch voor, dat kan niet genoeg gezegd worden voor een Belgische artiest op Blue Note drie albums uitbrengen, dat is toch niet niks.
Goed, hebben jullie elkaar persoonlijk gekend?
De laatste jaren heb ik hem heel geregeld ontmoet. Ik denk dat het begonnen is toen ik hem liet weten. Ik wist dat de drie Placebo-albums, dat die terug uitgebracht waren op een Japans label, denk ik. En ik feliciteerde hem en ik zei van, eindelijk, ik ben zo blij, dat ga ik meteen kopen. En hij antwoordde mij in zijn typische, wat onderkoelde stijl, ja, als je terug hoort, ik herinner me nog letterlijk de woorden, il ne reste que les remords. De teleurstelling over wat allemaal niet zo goed was, wat hij anders had willen. Het chagrin, remords, moet ik dat vertalen? Het spijt eigenlijk. Spijt dat hij het niet beter had kunnen maken. Ik heb hem geantwoord van, als je daarover spijt hebt, er is geen enkele reden. En we hebben elkaar heel geregeld gezien. We hebben een van de laatste keren misschien, denk ik, was toch een bijzondere vergadering, want op een gegeven moment hadden we het plan opgevat om de Belgavox-concerten, we hebben er twee van gedaan, dat waren nogal grootschalige solidariteitsconcerten, zou ik het noemen, waarbij we eigenlijk gewoon op één podium wilden tonen wat heeft België allemaal te bieden en wat als je die mensen laat samenwerken, samen iets laat doen, kom je tot iets fantastisch. En ik herinner me nog een vergadering die we hadden met Marc bij en met Arno. En die twee, die eigenlijk uit een heel andere hoek komen, die leerden elkaar daar kennen. En dat was als twee honden met kwispelstaartje en die leerden elkaar kennen. Dat was heel mooi om dat te zien. Ja.
Jan Houtkeet, je bent hier nu in de 240ste aflevering van Touché die ik mocht presenteren. Zoals gezegd, jij bent degene die destijds met dit programma is begonnen. Over dingen die de mens raakt, niet alleen in het persoonlijke leven, maar ook in wat er in de wereld gebeurt. Als ik jou die vraag stel, wat is hetgene dat jou echt persoonlijk raakt als je het nieuws volgt?
Dat is heel veel natuurlijk. Daar kan ik twee dingen op zeggen. Ik voel in het algemeen in onze maatschappij een soort opgejaagdheid. Die we vaak onszelf aandoen, denk ik. Het nieuws verloopt in heel korte cyclussen en dingen escaleren zeer snel. Zeker via sociale media, die bal die gaat heel snel, die wordt heel snel heel groot, die sneeuwbal. Terwijl vroeger ging daar wel een week over en hadden mensen wel tijd voor wat reflectie. Dat is één ding dat ik wel voel. En alles wat enigszins grensgeschil of territoriumgeschil is, neem wat er in de Gazastrook aan het gebeuren is. Ik beschouw dat als heel dichtbij eigenlijk. En ik kom daar niet, enfin, ik kom daar wel bij natuurlijk. Ik ken de context, ik ken de gevoeligheden aan beide zijden, maar ik kom daar niet bij dat men het zo ver laat komen en dat dingen zo op de spits worden gedreven. Ik begrijp dat gewoon. Het is meer onbegrip dan verontwaardiging. Bovenop de verontwaardiging is dat vooral onbegrip. Ik kom daar niet, ik begrijp dat niet meer. Soms als ik samen met mijn vrouw naar het nieuws zit en dan kijken we naar elkaar en wij begrijpen dat niet.
Dat is echt de problematiek, dat is echt grote onrust. Maar zelfs bij ons, wij wonen in een welvarend land en ook van ons land zeg je, hier is heel veel onrust die er niet zou moeten zijn.
Ik vind nog altijd, en ik heb natuurlijk heel makkelijk praten, want ik heb mijn gang kunnen gaan, maar ik vind dat we het hier al bij al niet zo slecht hebben. Sorry voor het cliché. En tegelijk weet ik dat heel veel mensen in kansarmoede of met welke problematiek dan ook van gezondheid, geestelijke gezondheid, inkomensverdeling enzovoort. Ik weet dat hier heel veel mensen heel hard moeten werken om een bestaan. Maar alles bij elkaar heb ik het gevoel dat we veel slechter zouden kunnen zitten dan in België. Dus soms begrijp ik het niet wat we elkaar aandoen in een land dat zeker zijn uitdagingen heeft. Ook dezelfde mondiale uitdagingen wat klimaat betreft. Hè. Dat vind ik wel een heel bijzonder topic. Maar we hebben het hier zo slecht niet. Mag ik dat zeggen? Is dat politiek? Mag dat nog gezegd worden?
Ik moet het aan jou vragen.
Nee, op den duur schaam je daarover dat je dat zegt.
Maar je zegt ook, de samenleving is te opgedeeld. We zien de mensen nog altijd te veel in hokjes.
Dat zeg ik niet alleen natuurlijk, maar de neiging om mensen te herleiden tot een kenmerk. Of het nu een fysieke beperking gaat, of het een seksuele geaardheid gaat, of het een herkomst gaat. Echt diversiteit, maar in zijn heel brede zin van het woord. Ook daar kom ik niet bij, hoewel ik het... Ik begrijp het niet, hoewel ik wel... versta wat het mechanisme is. Mensen hebben de neiging, en dat is pure menselijke natuur, bang te zijn voor wat niet is zoals jezelf. Iets vreemds, iemand met een andere seksuele geaardheid, iemand met een andere herkomst, iemand met een beperking. Ja, dat is anders dan jezelf. En dus de eerste reflex is denk ik een reflex van angst. En dan hebben wij mensen gelukkig nog iets als enige reden, denk ik, en redelijkheid om ons te helpen die angst te overwinnen. En dat is wat ik niet begrijp, dat we soms in 2018 niet boven die angst uitkomen met alle reden en geschiedenis. Hoe weinig hebben wij uit de geschiedenis geleerd, bedenk ik me soms.
Dat is wel een cadeau dat je krijgt als radiomaker. Wij ontmoeten ontzettend veel mensen van alle slag en soort. Heeft het jou ook gevoeliger gemaakt? Heb jij mensen ontmoet die je allicht nooit zou ontmoet hebben als je geen radiomaker was geworden?
Ja, vast en zeker wel. Dat is het grootste cadeau van die 40 jaar. Is alle ontmoetingen die ik heb mogen hebben. Niet alleen met minister, staatssecretaris, grote muzikanten. Maar ook met gewone burgers. En dat gewone zet ik tussen heel grote aanhalingstekens. Want iedereen is wel... bijzonder, ik weet, dit is misschien een bond zonder naamachtige uitspraak, maar iedereen heeft zijn verhaal. En zeker de afgelopen 6 jaar heb ik de kans gekregen, hoewel ik, je verwees er al naar, misschien de reputatie had de mensen niet te laten uitspreken, maar Friedel, je moet ook weten, dat weet jij als nog beter dan ik, dat wij leven tegen de klok en dat die klok genadeloos voortikt en dat het straks 1 uur is en je ook zult moeten mij het zwijgen opleggen. Dus ik weet dat ik misschien de perceptie had van je laat de mensen niet uitspreken, toch heb ik dat zo goed mogelijk proberen doen. En het beste waar wij het meest in geslaagd zijn, denk ik, is als we mensen echt zaken vanuit een persoonlijk verhaal op de agenda hebben laten zetten en dat dan kunnen aftoetsen aan mensen met gelijkaardige of andere ervaringen en dat dan met wat expertise erbij kunnen voorleggen aan beleid. Dat was zo'n beetje de cyclus die ik voor ogen had of die ik toch toen vond ik dat we, enfin, toen vind ik, op zo'n momenten vind ik dat we onze rol echt wel vervullen. Maar dat begint bij het luisteren naar de verhalen.
En je was ook altijd te vinden voor benefietoptredens en jouw naam linken aan goede doelen en organisaties zoals Kom op tegen kanker, Broederlijk delen. Hoe belangrijk is dat? Waarom heb je dat gedaan?
Ik vind het bijna geen... Want ik ben iemand die moeilijk nee zegt. Dat zegt mijn redactie ook. Zeg eens nee. Maar als die vraag komt en als je door de simpele deelname aan een evenement, bijvoorbeeld de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker, of dwars door België fietsen voor Broederlijk delen en zo nog een aantal dingen, als je door je simpele aanwezigheid en deelname die organisaties kunt helpen om hun doelstelling te realiseren, ik beschouw dat niet als een grote heldendaad, dat is gewoon zeggen, ja, ik doe mee. Hoe makkelijk is dat eigenlijk? Mm-hmm. Dat is niet echt engagement. Hè. Dat is ja zeggen en ik zal wel mee fietsen. En dan hebben jullie wat je wil, namelijk de deelname van iemand met een naam die dan misschien wat bekender is. Dat is niet echt engagement. Ja. Ik wil dat wel wat meer invullen in de toekomst.
Nu ben je voorzichtig. Maar we hebben ook geleerd uit de reeks van de grote levensvragen dat wat je echt gelukkig kan maken, engagement is. Hè?
Ja, omdat ik denk dat is wat iedereen kan. Ik denk vaak aan mensen, als ik mensen bezig zie, bijvoorbeeld op sociale media, actief zie zijn, en ik ben zelf ook gemiddeld actief. Maar als ik denk, al die tijd die we daar insteken, ik ben geen cultuurpessimist over die sociale media, maar ik denk best wel dat kwaliteiten heeft. Maar als ik denk, al die tijd die je daarop doorbrengt, als je nu echt eens de handen uit de mouwen zou steken en zoals ik het meemaak bijvoorbeeld in het woonzorgcentrum waar mijn moeder verblijft, en dat drijft voor een groot stuk ook, niet alleen op de beroepskrachten, maar ook op vrijwilligers die daar activiteiten organiseren, die dat café openhouden, die van alles doen, die met de bewoners van alles komen doen. Ik denk, en het is genoeg, doe een uur, doe een paar uur iets, maar steek, godverdomme, dat is misschien de eerste keer dat er godverdomme wordt gezegd in Touché, het zijn er nu al twee, steek je handen eens uit de mouwen, ga daar eens wat doen.
Ga jij het doen straks als je met pensioen bent?
Ik heb het nu gezegd, dus ik zou moeten. Hè?
Ze weten jou te vinden. Het is een nummer van 5 minuten 27, Jan Houtekiet. I Can't Make You Love Me van Bonnie Raitt. Waarom wou je dit laten horen?
Dat is er eentje voor mijn jongste. Die is, en, zoals ik, ontzettende Bonnie Raitt fan. En het is cliché, maar Bonnie Raitt die wil ik wel de telefoon, de Gouden Gids, horen zingen. En dan nog zal ze me raken. Maar het is natuurlijk ook een mooi, bijzonder nummer. I Can't Make You Love Me. Ik kan je niet verplichten om van mij te houden. En iedereen die zoiets probeert in een relatie, ik denk dat dat geen goed idee is. Maar geweldige artiesten. En ik heb dit nummer... een paar jaar geleden vroeg het MIAT in Gent. Dat is het Museum voor Industriële Archeologie. Die hadden een tentoonstelling over zoveel jaar pianobouw in België. 150 jaar of zo. En behalve die tentoonstelling deden ze ook een aantal avonden waar ze pianisten uitnodigden om op een van de instrumenten te komen spelen. En toen dacht ik, wat ik anders nooit doe, ik dacht, ik neem mijn twee jongste kinderen mee, die allebei wat meer in de poprichting. Mijn oudste is een zangeres, maar die zit meer bezig met barok en oude muziek. Ik neem die twee mee. Mijn jongste speelt piano, mijn zoon speelt contrabas. En toen hebben we dit nummer gebracht, heeft Eva dat gezongen. Dat was een speciaal moment.
Je hebt de muziek echt wel kunnen doorgeven aan je kinderen.
Ja.
En het was niet eens met zachte dwang, het is vanzelf gegaan.
Ja.
Tot de kleinkinderen ook toe. Ook die hebben de microben te pakken.
Ja, is dat de microben of is dat gewoon iets wat in huis is? Ik merk bij de drie oudste kleinkinderen, en bij mijn oudste dochter, er is altijd muziek in huis. Ja. Allebei de ouders zijn zelf ook muzikaal actief en hebben een brede smaak. Bij mijn tweede is dat niet anders. Die kleinzoon is nog maar een goed jaar oud, maar die is al helemaal mee. Ik zag die op een filmpje onlangs al Pump Up The Jam zingen.
Maar ze zeggen, ja, sporten is natuurlijk goed als kinderen dat doen. Muziek ook? Wat is de kracht en de waarde als je kinderen muziek laat spelen?
Ik denk bijna dezelfde als sport. Je kunt iets loslaten, je kunt er iets in kwijt. Het is los. Het is echt loslaten. Je moet in die muziek duiken, je moet daar deel van gaan uit. Dat is hetzelfde met sporten, denk ik. Je kunt niet zeggen van, ik ga een beetje joggen of ik ga een beetje fietsen. Het is alles of niks. Mm. In de muziek is het ook. Het is alles, als je het een beetje gaat doen, dan hoeft het voor mij niet meer.
Je bent altijd de stilzwijgende pianist geweest, hè? De man op de achtergrond. Veel rock en roll is er niet bij te pas gekomen als we naar jouw imago kijken, Jan. Hebben ze jou geforceerd ooit om iets verder te springen? Sex, drugs en rock and roll, is dat ooit een verleiding geweest?
Sex was nooit een optie. Enfin, dat was thuis meer dan... drugs zijn wel eens gepasseerd. Ach ja, we moeten daar niet onnozel over doen. Ja. Af en toe. En de rock'n'roll, die was er. Maar rock'n'roll is voor mij een manier om in het... dat wordt soms gezegd, dat is rock'n'roll. Wat is dat? Wat is dat? Dat is een attitude misschien om wat los in het leven te staan. Om dingen te laten gebeuren. Om los te leven, ja. Dat is dan rock'n'roll. Maar dat hoeft niet noodzakelijk in exuberant... Enfin, ik bewonder zeer de frontfiguur. Want een frontfiguur die daar een beetje pastoor staat te wezen op het podium, dat is vervelend. Dus frontfiguren moeten toch wel een soort van extravagantie hebben, vind ik. Dat is een van de... In het competentieprofiel der frontfiguren moeten zij toch wel een publiek kunnen inpakken. Dus ik ben blij dat zij dat doen en dat ik dat niet hoef te doen.
Maar je hebt het al die tijd gedaan. Zolang je radio maakt, heb je ook altijd piano gespeeld. Bij bijzonder veel mensen. Hè? Van het Songfestival over de laatste showband. En jouw twee vaste muzikale vrienden natuurlijk. Patrick Rigel en Rick De Leeuw. Wat moesten muzikanten voor jou hebben voor je ermee ging samenspelen?
Er moest niks. Het waren alle twee, zowel Patrick als Rick, waren bijna toevallige ontmoetingen. Ze moesten mij intrigeren. Toen ik de samenwerking met Rick bijvoorbeeld begon, dat was op vraag van iemand die ik ken, die boswachter is en die deed af en toe een concert in het bos. En hij vroeg me, wil jij eens met Rick iets doen? Maar Rick was toen net gestopt met Truck naar Keks en was als schrijver heel actief. Dus ik zei, ja, ik denk dat dat geen goed idee is. De man is net met muziek gestopt en wil volop als schrijver gaan. Ik heb het hem toch gevraagd. We hebben dan een soort mengvorm ontdekt en gaandeweg hebben we gevonden dat er genoeg verschil zat tussen ons om een heel fijn speelveld te hebben. Dus, maar dat zijn allemaal dingen die ik achteraf heb vastgesteld. Als er genoeg speelveld zit tussen twee mensen, dan is er een groot speelplein waar je kunt gaan experimenteren en je plek kunt pakken. Als wij twee dezelfde zouden geweest zijn, zou het misschien moeilijker geweest zijn.
Enig idee hoeveel concerten jij hebt gespeeld tot nog toe?
Daar hou ik me niet mee bezig, maar god, ik heb wel eens jaren gehad dat ik over de 100 zat. Dus ja, reken maar uit. Hè.
Spinal Tap momenten meegemaakt? Zo'n moment waarbij alles fout loopt?
Oh ja, onlangs nog. Niet alles, maar onlangs nog waren we in het nieuwe cultureel centrum van Zaventem. Het is maar amper een jaar oud. Groot ding, echt prestigieus, mooie zaal, geweldige zaal. En dat was een voorstelling, Open Geest heet die, over geestelijke gezondheid. Annelies Broos zong daar, Gies Zwinnen deed mee. En Christophe Veekman, Rick de Leeuw deed ook mee. En Christophe Veekman kwam daar een aantal teksten brengen. En tussen die teksten in had hij wat tijd om een koffie te gaan drinken of even buiten te lopen. En dat had hij gedaan. En het moment komt waarop hij zijn volgende tekst moet lezen tijdens de voorstelling. En we zien hem niet opdagen, terwijl hij altijd heel stipt daar was. En we denken van, wat is hier gaande? Dus we gaan maar voort met het volgende nummer. En tegen de volgende keer dat zijn tekst was hij toch binnengeraakt. Wat bleek het geval? Dat cultureel centrum was zo goed ontworpen met badge-systemen waarbij deuren dichtvielen en dan moest je een badge hebben om terug. Dus hij had zichzelf buiten gesloten en daar stond hij. En hij geraakte gewoon niet meer terug op het podium. Dat was een Spinal
Redelijk,
Tap moment.
Redelijk vervelend, ja. Maar je bent altijd zeer goed bevriend gebleven, hè, met Rick en Patrick, ben jij een goede vriend?
Dat denk ik niet.
Hoezo?
Ja, ik ben heel slecht in het zelf leggen van en houden van contact. Ik weet niet wat. Ik zeg dat van mezelf, dat ik een heel slechte vriend ben.
Ja. Maar toch speel je al zo lang samen. Het is de muziek die jullie samenhoudt.
Ja, het moet zijn dat ze het mij vergeven. Nu, als we samen zijn, dan maken we een boel plezier en dan. Ja, tillen we elkaar op, tillen zij mij vooral op, zowel in het geval van Patrick als Rick, naar een plek waar ik anders uit mezelf niet zou komen. Daar moet ik hen heel dankbaar voor zijn, maar ik ben niet goed in het onderhouden der vriendschappen.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume. Pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps. Va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Helemaal uitgespeeld, Jan Houtekiet.
Flink zo, Friedel.
Leo Ferré met Avec le temps.
Je kunt het, muziek uitspelen.
ja, toch wel. Stel dat dit nu La vie est rigueur was, wat zou je dan over dit nummer zeggen?
Ik denk dat wij bezondigen ons, ik zeg dat soms aan Patrick, natuurlijk, we doen het op onze manier en we proberen dat redelijk spontaan te doen.
Het programma op Clara, ja.
Het programma op Clara op zaterdagavond. We moeten misschien niet... De goede muziek is die waar niet te veel uitleg bij hoeft. En de manier waarop Leo Ferré dit zingt, daar moet je niks meer achter zeggen of nazeggen. Dat was ook altijd mijn gevoel. We spelen het al heel lang, dit nummer, met Patrick. En we doen het meestal als laatste bisnummer. En elke keer zeg ik aan Patrick... En zeggen we tegen elkaar eigenlijk, ja, hier gaat niks meer over. Alles is gezegd, dit is zo bloedstollend, ook bloedstollend mooi, maar bloedstollend tout court. Hier past niks meer achter. En we hebben dit voorjaar, speelden we samen in een tour met alleen maar nummers die Dalida ooit gezongen had. Een soort hommage aan Dalida. En dit zat er ook in, want Dalida heeft dat ook gezongen. Maar nu zat het erin als eerste bisnummer. En het laatste bisnummer was Gigi Lamoroso. Dus als je mij een jaar geleden had gezegd... Ja, na Avec le temps kun je ook nog Gigi Lamoroso. Dan had ik gezegd, zot, nooit, never. Dat ging wel.
Wat hij zingt, Leo Ferré, want met de tijd gaat ook het liefhebben voorbij.
Ja.
Zit daar waarheid in?
Hij heeft groot ongelijk.
Ja?
Ja, wat dat betreft heeft hij groot ongelijk. Is natuurlijk, ja, het is een poëet. Hè. Een poëet is per definitie vrij om... En hij heeft zijn eigen levensverhaal natuurlijk. Bij mij zie ik die liefde alleen maar groter, dieper en minder woordenbehoevend.
Mm-hmm.
Als dat al zou bestaan in Nederlands.
Je bent op latere leeftijd, zal ik het maar omschrijven, nog voor de kerk getrouwd. Hè?
Ja.
Waarom heb je dat gedaan?
Dat was een bevlieging. We waren naar de huwelijksviering van de dochter van vrienden van ons in een heel mooi kerkje in Pellenberg gegaan. En we kwamen daar buiten en dat was een heel fijne viering. En dat voelde goed. En ik zei bij het buitengaan tegen mijn vrouw, als we dat nu ook eens deden. En tot mijn algehele verbazing was het antwoord positief, waar ik vreesde dat de wijsvinger wel eens naar linkerslaap zou kunnen gaan. En we hebben dat gedaan en wat we gevoeld hebben tijdens die viering zelf was, we hebben de logica van het huwelijk volledig omgekeerd. Meestal doe je dat als je maar net samen bent en je belooft elkaar van alles en je maakt van alle plannen en vooral je kijkt naar een toekomst die je toch niet kent. En hier konden wij gewoon over onze schouder kijken en zagen we familie, vrienden, kennissen, kinderen, kleinkinderen, enfin de hele wat we die 26 jaar dat we toen samen waren allemaal verzameld hadden letterlijk. En het was fijn. Kan het mensen eigenlijk aanraden? Het is zo omkijken en zien van, ja, het is toch wel goed geweest.
En is het de schoonheid van rituelen dat jou toen heeft geraakt in dat kerkje om het ook te doen?
Ja, het was een viering. Het was geen letterlijk huwelijk met alles erop. En, mm-hmm. We staan niet in de boeken, als dat je vraag is. Maar een beetje ritueel, zou Jan Mulder misschien zeggen, een beetje ritueel is ook wel lekker. Ik denk dat we vanuit een trauma van te veel rituelen, opgelegd door bijvoorbeeld de kerk, maar ook nog in andere delen van de maatschappij, dat we vanuit een trauma van te veel ritueel nu misschien alles van ons aan het afschudden zijn. En ik vind daar niks mis mee om zo op een beetje rieten. Net zo goed als je muziek gaat spelen, dat daar een soort schietgebedje, nu niet letterlijk, maar dat je zo'n beetje ritueel hebt. Ik vind daar niks mis mee. Echt.
Waarin geloof je?
Dat is een moeilijke. Ik geloof in kracht die wij allemaal wel hebben, als we maar willen. Ik geloof in de kracht van de natuur, maar die wordt heel zwaar op de proef. Die zijn wij heel zwaar op de proef aan het stellen. En ik, ja, ergens in de verte geloof ik wel in een soort groot verband. Hoewel ik, terwijl ik dit zeg, denk ik aan alle keren, gewoon mensen die met beperkingen, met ziektes te maken hebben, dan denk je natuurlijk wel, dit kan niemand gewild hebben. Dus die godheid, als die al bestaat, dat kan gewoon niet. Dat moet je met alle vezels tegen verzetten. En toch is er zo ergens een soort groter verband dat ik geen naam kan geven. Laat staan dat ik het van een baard kan voorzien. Maar ja, geloof in elkaar. Kom. Mm. Klaar.
Heb je ooit gefaald in jouw leven, denk
zeker,
je?
Zeker, huh? zeker. Ja.
Wanneer?
Ja, vaak. Oh. Vriendschappen, waar je het daarnet over had, daar heb ik heel erg in gefaald. Ik heb ook al eens gefaald toen Studio Brussel 3 jaar zijn derde verjaardag vierde. Toen hadden we een uitzending in de Marconi-studio, waar we nu soms concerten doen. En ik was producer en ook een beetje regisseur van dat programma en ik had dat in elkaar gestoken en ik herinner me nog, Toet Stielemans was een van de gasten. En de LSP-band was de band die iedereen begeleidde. En Toet zat een jazznummer, Vela's, denk ik, dat hij wilde spelen. Een nummer van Quincy Jones, als ik het goed heb. En hij wilde dat spelen. En de band vroeg aan mij, wil jij dat meespelen? Ik dacht, oh ja, leuk, met Toet Stielemans. Ja, tof, en ik vind dat wel een mooi nummer. Dus daar zat ik dan, op een moment dat ik eigenlijk een uitzending moest wat regisseren en zorgen dat alles goed verliep, dan zat ik daar ook nog eens piano te spelen. En ik weet dat mijn toenmalige baas Jan Schoukes is toen in een Franse colère geschoten en is de studio ingeschoten voorzien van een applausbandje. Omdat, ja, ik kon niet en nog eens applausmeester, dus hij zag dat mislopen en hij heeft toen het applausbandje gestart en ik zie hem nog staan in die studioruimte met de armen over elkaar mij bestraffend te bekijken en gelijk had hij. Je kunt misschien wel 3 dingen tegelijk, maar geen 4.
Nochtans, je kan heel veel dingen tegelijkertijd. Dat heb je hier wel bij Radio 1 bewezen, denk ik. Als ik terug grijp naar de mapjes waar collega Hilde het over had. Je bent ook een voorbeeld van demotie, als ik dat mag zeggen. Je bent jarenlang net hoofd geweest, zowel van Studio Brussel als van Radio 1. Ja. Passage via strategie hier in dit huis. Ja. En dan ben je terug op de presentatorstoel gaan zitten hier bij Radio 1.
We hebben daar een uitzending over gemaakt, want Tanja Verheyen heeft daar een doctoraat over geschreven. Ja, en demotie wil zeggen, je hebt een soort leidinggevende managementsfunctie en je gaat terug op de vloer werken.
Omgekeerde van promotie.
Het omgekeerde van promotie. En haar pleidooi was ook, en ik heb het gevoel dat werkgevers daar toch wel over nadenken. Je hebt ook zoiets als remotie. Wij moeten, denk ik, stoppen met te denken in, er is alleen maar hoger, en dan ben je weg. Ik denk, voor mijzelf de afgelopen 6 jaar zijn 6 zalige jaren geweest en ik hoop dat ik toch iets heb kunnen bijdragen. Dus ik zie dat helemaal niet als een demotie. Enfin, ik wil dat gerust als een demotie. Ik wil zeggen, ja, ik ben gedemoveerd, maar niet gedemotiveerd.
Maar het hoeft niet negatief te zijn, toch?
Nee, een demotie mag geen demotivatie worden.
Maar hoe was het voor jou als bleek dat dat de stap zou zijn? Dat dat jouw volgende stap zou zijn?
Nee, dat was een vraag van, wil je dat komen doen? En die vraag was zo ongewoon, want ik zat inderdaad op strategie, een beetje de globale strategie mee te tekenen voor de hele VRT. En terug naar de radio en dan terug programma gaan maken, dat was de meest ongewone vraag die ik had kunnen krijgen toen in 2012. En net daarom dacht ik, misschien moet je dat maar eens doen. Dus ik heb daar niet lang moeten over nadenken en ik ben meteen in een warm nest en in een warm bad teruggekomen. Dus daar zijn geen slapeloze nachten over gegaan.
Was het ook een voordeel op een of andere manier om terug op de werkvloer te kunnen werken en te weten wat daar in de hogere echelons gebeurt?
Ja, dat denk ik toch wel. Ik wil daar niet te duur over of niet te blasé over doen, maar ik denk dat het fijn is. Ik heb het huis op alle manieren leren kennen, 10 jaar als leidinggevende en 5 jaar in strategie. Dus ik heb het huis wel een beetje leren kennen en dat neem je toch wel mee. Dus ik denk dat het nuttig is om... Ik heb altijd bewondering gehad voor Mark Gevaert. Ik weet niet of die naam je nog iets zegt. Maar dat was eigenlijk een pril voorbeeld van demotie. Hij was iets leidinggevends. Hij was bestuursdirecteur informatie zelf. Dus de hoogste in rang voor de nieuwsdienst op een gegeven moment. En op een bepaald moment, en ik ken de context niet, is hij opnieuw gewoon nieuws komen lezen. En hij was een uitstekende nieuwslezer. En hij was het ook die bij verkiezingsprogramma's de eerste stemresultaten analyseerde en duidde. En ik herinner me dat ik toen dacht van, wauw, dat is wel straf. Een gast die helemaal aan de top van dit bedrijf staat, wat het nieuws betreft, en die komt terug gewoon nieuws lezen. En dat was een hele goede nieuwslezer.
Keith Jarrett en The Calm Concert. Jan Houtkiet, je wil nog iets zeggen?
Ja, laat het nog even spelen. Want nu, hier komt het moment waarop hij het helemaal laat stilvallen. Je moet eens luisteren.
Thank you.
Jezus, wel, dat is Keith Jarrett, voor de mensen die het niet zouden herkennen of kennen. Aanrader, de Köln Concert, 1975-74, ik wil er vanaf zijn.
Je speelt het zelf ook?
Ik doe pogingen al verwoed, al heel veel jaren lang. Op familiefeestjes, als ze vragen, speel nog eens iets. Ik haat dat, maar dan speel ik dat. Of enfin, probeer ik dit te spelen.
Op 19 november word je 63, hè? En daarna ga je met pensioen. Wat ga je echt nog doen?
Oh, blijven doen wat ik nu al buiten de radio doe. Muziek maken. Ik engageer mij in een aantal raden van bestuur, van cultuurloket Rosas bij Sabam. Daar kan ik veel energie in en mag ik wat meer tijd in steken misschien. En daarnaast natuurlijk meer genieten van waar moet genoten van worden.
Van de hond bijvoorbeeld?
De hond, jij bent goed geïnformeerd.
Jan Houtkiet en een hond, dat is toch een bijzondere combinatie?
Of... Had je het mij 2 jaar geleden gezegd, ik had je gek verklaard. En ik ben gewoon weg van de beest.
En hoe komt het?
Ja, mijn vrouw, we hebben 2 pogingen tot hond gehad. De ene heeft 72 uur geduurd, de andere geen 24 uur. Dus dat was geen match. En op een of andere manier, dit functioneert en het is een zalig beest.
Wat je ook gaat doen is binnenkort, heel binnenkort denk ik, nog eens grootvader worden. Hè?
September.
Ja? Ja? Is dat ook iets waar je toch een beetje zenuwachtig voor bent?
Ik heb het al 4 keer mogen meemaken. Ik ga nu, maar ik ga daar werk van maken, meer tijd hebben om daarmee bezig te zijn. Nu, ik heb altijd wel, toen het zover was, gezorgd dat we zo snel mogelijk in het ziekenhuis bij mijn kinderen stonden. Maar het gaat nu misschien nog iets sneller zijn, hopelijk.
Van de geboorte naar de dood, ben je daar bang voor?
Nee, dat zal komen. Ik heb meer dan mijn deel gehad, veel meer. 2 keer mijn deel gehad, denk ik. Nee, dat mag komen en... Ook cliché afzien, daar kijk ik niet naar uit. Maar het mag komen. Het moet niet. Sorry.
Nee, we laten het zo lang mogelijk uitstellen. Doe je iets om echt gezond te blijven? Behalve het fietsen bijvoorbeeld?
Nee, een beetje maat in het leven. Slaap, toch een beetje nachtrust proberen te hebben. En wat bewegen, nee. Ik ben daar niet mee bezig. Ik probeer wel fit te blijven. Het is wel aangenamer om je fit te voelen dan om je een wrak te voelen. En dat is ooit wel eens anders geweest.
Welke boodschap wil je hier nog echt meegeven, Jan?
Mag dat kort zijn, Friedel?
Het mag alle kanten uitgaan.
Ju. Dat zal de kortste boodschap ooit geweest zijn. Hè?
Absoluut. En zullen we eindigen met iets van Bill Evans en Toet Stielemans? Want die is wel een paar keer gevallen in deze touché.
Ja, absoluut. En het is een stuk, het is een cover van Paul Simon. I Do It For Your Love. En het is Peter van Andries, een saxofonist, die mij er eigenlijk toe aangezet heeft om mijn tanden nog eens in dit stuk te zetten. En ik zal weer tot mijn schande voelen hoezeer ik tekort schiet. En daar ga ik wat aan doen, aan mijn piano kunnen, of wat daarvan overblijft.
Thank you.
En Toet Stielemans, ik heb het niet uitgespeeld, Jan, maar dat komt omdat deze teller loopt.
Kom eens op mijn kamer, Friedel.
Ik wil je hartelijk danken, Jan Houtekiet. Je mag het nu aftrappen.
Ja, dank je,
zeg
Friedel.
Ik graag met de titel natuurlijk van wat je volgende week gaat doen met Houtekiet. Allemaal luisteren vanaf morgen vroeg. En volgende week is hier Rusland-correspondent Michel Krielaars. Nog een heel fijne zondag. Ook voor jou, Jan.
Herbeluister Touché via de podcast, Radio 1-app en radio1.be.
De drie wijzen voor vanavond. Sven de Ridder.
Wah, wah, wah.
Maaike Kafmeijers. En James Cook. De drie wijzen vanavond op 1.
Maak uw personeelsadministratie eenvoudiger. Met advies op maat geeft Groep S uw onderneming meer ademruimte. Groep S, meer dan een sociaal secretariaat.
Hey, good morning, Ohio. You're listening to Radio Antwerp. We're proud to introduce...
Everybody, this is Antwerp.